Samen Dienst kunnen vieren. Thema van deze dienst hebben we al gehoord van de tieners, zeker van Benjamin, die ons al een beetje uitleg heeft gegeven. Moet dus mijn preek beginnen met een dubbele teleurstelling voor jullie tieners. In de eerste keer, ik zal geen preek houden over predestinatie en voorbestemming en vrije wil enzovoort. Dus als jullie dat verwachten, dan helaas, het zal niet gebeuren. Tweede teleurstelling misschien voor jullie. Ik geloof niet in een vrije wil. Ik denk dat een van de grootste illusies van de mensheid is om te denken dat ze een vrije wil hebben om te kiezen en te doen wat ze willen of niet. Ik persoonlijk denk, en dat heb ik van Martin Luther geleerd, wiens 500 jaar reformatie we dit jaar 2017 hebben gevierd, dat de mens of als een paard is en dat hij of gereden wordt door de duivel of door Jezus Christus. Dat is de enige alternatief, maar tussenin is er niks. Maar ik heb ook van Martin Luther geleerd dat er één moment of één situatie in het leven is van een mens waar hij werkelijk vrij is. En dat is als een mens voor God staat, voor de levende God, de schepper van de hemel en de aarde. Als hij voor hem staat, dan alleen is hij vrij. Zoals we het net gezongen hebben, God maakt vrij. Buiten de tegenwoordigheid van God is de mens helemaal niet vrij. Dus de mensen vermaken zich geweldig als ze denken dat ze vrij zijn. Dus een heerser van deze wereld, de duivel, die regeert als een mens niet God volgt. Dus dat is mijn preek, kort over de vrije wil. Maar nu ga ik door met de preek die ik graag wil houden. En ik denk, daar komt het op aan. Want als jullie voor God staan, en dat is vanmorgen het geval. Als jullie vanmorgen voor God staan, dan zijn jullie vrij. Of tiener of volwassen. Nu vanmorgen in de tegenwoordigheid van God, door zijn geest zijn jullie vrij om een beslissing te nemen. Of voor God of tegen God. En daar willen we het over hebben. En daarom wil ik graag vanmorgen met jullie over Daniël spreken. En ik lees uit hoofdstuk 1. Ik lees naar de vertaling van het woord. 3 jaar na de troonbestijging van koning Jojakim van Juda voerde koning Nebukadnezar van Babel een aanval uit op Jeruzalem. En de Heere schonk hem de overwinning op Jojakim. Bij zijn terugkeer naar Babel nam Nebukadnezar uit de tempel van God een deel van de heilige voorwerpen mee. Hij zette deze in de schatkamer van de tempel van zijn eigen God in het land Sinjar. Dat is Babylon. Toen liet hij Aspenas bij zich komen. Deze was hoofd van de hofhouding. Hij kreeg de opdracht enkele Joodse jonge mannen naar Babel te halen. Zij moesten behoren tot de koninklijke familie en de adel van Juda. Aspenas moest hun les geven in de taal en de wetenschap van de Chaldeeën. Zoek de sterkste, gezondste en mooiste jongens uit, zei de koning. Ze moeten een grote belezenheid, een uitgebreide kennis en een scherp verstand bezitten. Kortom, het moeten jongens zijn geschikt om in het paleis dienst te doen. De koning stelde een dieet op van het beste voedsel en de beste wijn uit de koninklijke keuken. 3 jaar lang moesten zij de opleiding volgen en daarna zouden zij bij hem in dienst komen. Onder de uitgekozen jonge mannen bevonden zich ook 4 jongens uit Juda: Daniel, Hanania, Mishael en Azaria. Aspenas gaf hun echter Babylonische namen. Daniel werd Belshazzar genoemd. Hanania kreeg de naam Sadrach. Mishael noemde hij Mesach. En Azaria werd Abednego. Daniel nam zich voor niets te gebruiken van het eten en de wijn die zij van de koning kregen. Hij vroeg Aspenas of hij in plaats daarvan ander voedsel mocht eten. God zorgde ervoor dat deze man aan de wens van Daniel tegemoet kwam. Hij zei echter wel: ik ben bang dat je mager en bleek zult worden in vergelijking met de andere jongens van jouw leeftijd. En als de koning, die zelf het dieet heeft vastgesteld, dat ziet, krijg ik problemen. Daniel sprak erover met de kamerheer, die door Aspenas was aangesteld om voor hem en Hanania en Mishael en Azaria te zorgen. Daniel stelde hem voor: neem dan 10 dagen met ons de proef, door ons uitsluitend groenten en water te geven. Na deze proefperiode moet u ons uiterlijk vergelijken met dat van de andere jongens, die wel van het voedsel van de koninklijke tafel eten. Dan kunt u altijd nog besluiten of u ermee doorgaat of niet. De kamerheer ging ermee akkoord het 10 dagen te proberen. En jawel, 10 dagen later bleken Daniel en zijn 3 vrienden er gezonder en beter uit te zien dan de jonge mannen die hadden gegeten van het door de koning voorgeschreven voedsel. Voortaan nam de kamerheer dus het voedsel en de wijn weg en gaf hun uitsluitend groenten. God gaf deze 4 jonge mannen het vermogen goed te kunnen leren. Al gauw beheersten zij alle literatuur en wetenschappen van hun tijd. Daniel kreeg bovendien de speciale gave dromen en visioenen te verklaren. Na de opleidingsperiode van 3 jaar bracht Aspenas jonge mannen naar de koning. Met ieder van hen had koning Nebukadnezar een lang gesprek. Maar niemand maakte meer indruk op hem dan Daniel, Hanania, Mishael en Azaria. Daarom traden zij als adviseurs bij hem in de dienst. Bij alle kwesties waarbij het aankwam op wijs inzicht en een goed oordeel, werden zij te hulp geroepen. De koning merkte dat het advies van deze jonge mannen 10 maal beter was dan dat van alle geleerden en astrologen in zijn rijk. Daniel bleef adviseur tot het eerste regeringsjaar van koning Kores. Heren, we danken u voor uw woord en we zien ernaar uit wat u tot iedereen van ons vanmorgen zeggen hebt. Dank u dat we vrij zijn in uw tegenwoordigheid om beslissingen te nemen. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Het werkte, hè? Ja. Een paar jaar geleden had ik de mogelijkheid om onze zusterschool in Vancouver in Canada te bezoeken en werd op een weekend uitgenodigd om een zalmkwekerij te bezoeken. En ik was heel beïndrukt. Zalmen zijn verbazingwekkende dieren. Het zijn trekvissen, die honderden en duizenden kilometer afleggen tussen hun leefgebied in de Pacifische Oceaan en de rivieren waar hun geboortegrond ligt. Zoetwaterrivieren die ze optrekken. Nou, ik denk dat werkt niet. Hoe? Misschien moeten jullie dan drukken. Oké, ik doe zo als jullie dan klikken. Dus hier kunnen jullie zien de geboortegrond daarboven en dan de hele zoetwaterrivier op. Maar het leefgebied is in de Pacifische Oceaan, in het zoutwater. Dus niemand weet tot vandaag hoe deze dieren dat kunnen weten waar ze naartoe moeten. Het is een wonder. En we konden vlak bij de kwekerij ook bekijken hoe hoog salmen in staat zijn om te springen. Om zich over obstakels heen te kunnen zetten. Zoals bijvoorbeeld watervallen en stroomsnellingen. En ik moest daaraan denken. Salmen, als ze jong zijn, net na de geboorte, daar mogen ze met de stroming meezwemmen. Totdat ze naar de oceaan komen. Maar dit is niet hun levensdoel. Hun levensdoel komt als ze volwassen zijn. Want dan moeten ze tegen de stroming inzwemmen, naar hun geboorteplaats terug, om zich daar te vermenigvuldigen. Dit is hun levensdoel. Tegen de stroming inzwemmen. Daniel was anders. En ik moest aan die psalmen denken toen ik deze tekst van Daniel aan het voorbereiden was. Hij durfde anders te zijn dan zijn leeftijdgenoten. En hij zwam niet met de stroming mee, maar tegen de stroming in. Want wanneer en waar heeft zich dit verhaal afgespeeld? Ik wil jullie niet lang afhouden met deze dingen, maar alleen om te zien waar we het over hebben. Middellandse Zee, vandaag Egypte kennen we en vandaag hedendaags Iran, dat was toen Irak, dat was toen Babylonië. En hier in Juda, met de hoofdstad Jeruzalem, dat is waar Daniel en zijn vrienden oorspronkelijk leefden. En het is een hemelsbreed ongeveer 1000 kilometer weg, Babylonië van Juda. Maar in werkelijkheid, de reisroute was door de vruchtbare halve maan, dat was ongeveer dubbel zoveel. Dus 1800 kilometer moesten ze reizen om naar Babylonië te komen. Meerdere weken reis. Dus wanneer speelde dit verhaal? We hebben het over de tijd van farao Necho, dus om ongeveer 600 jaar voor Christus. En tot 600 jaar voor Christus was Egypte de wereldmacht en had de heerschappij in het Midden-Oosten. Maar dan, in het jaar 605... kon Nebukadnezar de Egyptenaren verslaan bij Karkemish. En van toen af was Babylonië de wereldmacht. En Juda, op de terugreis, werd belegerd door de Babyloniërs. En die stonden voor de stad. En Juda gaf zich over aan hen. En Juda werd een vazalstaat van Babylonië. Koning Jojakim, die moest een hoge prijs betalen. Die moest een gedeelte van de tempelschat aan Babylonië afgeven. En dus onderdaan zijn aan de koning van Babylonië. En toen werden Daniel en zijn vrienden gegezeld door de koning van Babylonië. En uit Juda naar Babylonië gebracht. heel vreemde cultuur, vreemd land. Het was een soort traumatische ervaring voor deze jongelui. Oké. Wie waren Daniel en zijn vrienden? Het heeft indruk op mij gemaakt dat Daniel en zijn vrienden misschien alleen maar 13 tot en met 15 jaar oud waren toen ze door de koning Nebukadnezar gegezeld werden. Dus de meeste van jullie tieners hier zijn ouder dan Daniel toen dit met hem gebeurde. Daniel en zijn vrienden maakten deel uit van de adel, van de koninklijke familie. Misschien was Daniel ook een prins, we weten het niet. Zoals hier de dochters van koning Willem. Dus het waren de bovenste jonge mensen in de maatschappij van Juda. En Daniel en zijn vrienden moesten precies hetzelfde doen wat wij zendelingen ook doen. Wat wij op Cornerstone ook aan onze studenten doorgeven. Ze moesten hun taal en cultuur verlaten en in een nieuw land gaan. En daar de taal leren en de literatuur en de schriften bestuderen. Het is een grote kans, een nieuw land leren kennen. Maar er is ook een grote gevaar. Want daar word je door een andere filosofie, een andere religie beïnvloed. En dit bedreigt en belemmert je relatie met God. Ze moesten ook knap zijn en slim, net zoals jullie, dus dat is geen verschil. Knap en slim waren ze ook. Maar, net zoals ik zei, van adellijke geboorte waren misschien jullie niet. Dat is interessant voor mij hier in Nederland. Proberen de overheid altijd om van mij een meneer Van Til te maken. Dat vind ik heel netjes, maar ook al zou ik meneer Van Til heten, wat ik niet heet, ben ik toch nog geen prins of adellijk. En zo zijn wij ook niet. Maar één ding heb ik ook nog gevonden, omdat Daniel misschien 13, 14, 15 jaar oud was, kunnen we ervan uitgaan dat hij al in de Joodse maatschappij bar mitzwa gedaan heeft. Misschien weten jullie dat niet, maar net zoals in onze maatschappij het beleidenis dat je lid wordt van de gemeente, zo was het ook in de Joodse gemeente dat je met 13, 14 jaar soort de basisonderwijs afgesloten is. Van basisonderwijs in de Torah, in het woord van God. En dat je dan voor de eerste keer voor de gemeente staat en uit de wet mag voorlezen. Dat is bar mitzwa. Daar word je een zoon van de wet, een zoon van de Torah. En vol verantwoordelijk lid van de gemeente. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Daniel dit al gedaan had. Dus hij was al onderwezen in de schriften. En hij hoorde bij de gemeente. Had belijdenis gedaan in onze taal. Hij kende een beetje van de geschiedenis van zijn volk. Hij kende de Sabbat, hij kende de feesten. Hij wist wat men als Jood moest doen of niet doen. Dus hij wist wat er aan de hand was toen hij daar naar Babylonië kwam. En daar aan de tafel van koning Nebukadnezar moest eten. Dus dat brengt ons naar de tweede. Hoe Daniels geloof op de proef gesteld werd. We lezen in vers 5 dat hij een 3-jarige opleiding moest volgen. In een soort elite school van Babylonië. Een academie van de koning Nebukadnezar. En verantwoordelijk voor de opleiding was een meneer Aspenas, zo heette die. Een belangrijke minister van de koning Nebukadnezar. En die heeft de opleiding overzien. Misschien denken jullie nu, ja, maar dat was niet erg, lid te zijn van een eliteschool en al die wetenschappen van Babylonië te leren kennen en de cultuur en de taal, dat is toch mooi. Jullie moeten veel geld betalen misschien om later naar de universiteit te kunnen gaan. Als je dan het buitenland gaat, misschien nog meer geld. Dus Daniel had het voorrecht om aan de beste universiteit van Babylonië te kunnen studeren. Ja, dat was de ene kant. Maar de andere kant, we hebben het in het verhaal hier gehoord, daar moest hij ook een prijs voor betalen. En de eerste keer kregen ze een nieuwe naam. Daniel, dat heet God is mijn rechter, die heette nu Belshazzar. Beel is mijn bescherming. Beel was een van de goden van Babylonië. Dus niet meer de God van Israël, maar Beel zijn bescherming. Hanania betekent Yahweh, of God is genadig, die heette van nu af Sadrach. Ik heb vrees voor de goden van Babylonië. Misael, wie is zoals God? Die heette nu Mesach. Wie is zoals Akku? En Akku was een andere god van de Babyloniërs. En Azaria, Yahweh is helper, die heette Abednego. Dina van Nego. Dus we hebben al drie verschillende goden van Babylonië aan wie ze nu toegewijd waren volgens hun nieuwe namen. Dus dat was de eerste prijs. Een nieuwe identiteit in het kader van de Babylonische cultuur en religie. Maar dan de andere prijs, daar hebben we het over gehad. Ze moesten nu van de tafel van de koning eten. Dat is wonderbaar, hè? Als jij naar het beste restaurant kan gaan, iedere dag, steaks en wat ook, dat zou wonderbaar zijn. Maar wacht even, het vlees wat daar op tafel kwam, heel veel daarvan was vlees van zogenaamde onreine dieren, die voor Joden niet toegestaan waren om te eten. Ik weet niet wat die daar serveerde, maar Daniel wist... Wacht, niet voor ons. En daar zaten nog restjes van bloed in. En voor Joden was het ook helemaal niet toegestaan om bloed te eten. Daarom eten Joden tot vandaag kosher voedsel. Zonder onreine dieren, zonder bloed. En dat wist Daniel. Als ik dat doe, dan verbreek ik de verbond van mijn God. Want ik ben besneden op de achtste dag. Ik wil de God van Israël dienen. En met die wijn... Die wijn was voordat die op tafel kwam, toegewijd aan de goden van Babylon. Dus dat was ook geen optie. Dus dat was waarom Daniels geloof net op de proef gesteld werd hier. Doe ik wat alle doen? Volg ik de maatschappij wat hier gebeurt? Of ben ik trouw aan mijn God en aan de verbond die God met mij en ik met God gesloten heb? Gelukkig hebben wij het hier in Nederland niet zo moeilijk. En gelukkig is voor ons voedsel meestal ook geen probleem. Volgens het Nieuwe Testament mogen we alles eten, als we maar dank zeggen aan God. Dus we hebben dit soort problemen niet. Maar toch geloof ik dat ook vandaag genoeg verleidingen en verzoekingen bestaan voor tieners. Ook voor ons volwassenen, maar vandaag heb ik het meestal ook. Over de tieners. Als je naar school gaat en de Bijbel daar als ouderwets en als afgedaan betekend wordt. Als de leraar ontkent dat deze wereld door God geschapen is. En de evolutie als de enige waarheid voorstelt. Wat doe je dan? Ga je het slikken? Maakt niet uit. Als de leraar zegt dat de mensheid niet van één mensenpaar Adam en Eva afstamt, maar dat toen tienduizenden van hominiden onafhankelijk van elkaar door selectie en mutatie de stap van de dieren naar de mensen toededen. Geloof je dat? Eerlijk, voor mij zijn die dingen soms moeilijker om te geloven dan wat in de Bijbel staat, maar maakt niet uit, dat is wat je voorgesteld wordt op school, dat moet je geloven. En dan hoor je dat je zonder problemen samen kan wonen voor het huwelijk. Zonder te trouwen, Zonder te trouwen kan je seks hebben. En dat er in principe geen verschil meer is tussen mannen en vrouwen. Je kan kiezen wat je wil zijn. En dat zeker dan ook mannen en vrouwen mogen trouwen. Dat alles hoor je op school. En dan moet je een beslissing nemen. Wil ik daar ook mee doen? Wil ik met de stroom meezwemmen? Of wil ik anders zijn? Ik denk iedereen had kunnen verstaan dat Daniel en zijn vrienden hier met de stroom hadden moeten meeswimmen. Want tegen de bevel van Nebukadnezar ingaan betekende bijna met zekerheid doodstraf. Ongehoorzaam betekende doodstraf. Dus er was een hoge prijs. Veel hoger dan wij moeten betalen hier. Als ik op school mijn hand opsteken zeg, ik geloof niet dat wij door toeval een selectie en mutatie ontstaan zijn. Misschien is het dan sport, misschien word je uitgelachen, maar er is geen doodstraf. En toch durven wij niet ons hand opsteken. Want we schamen ons. Dus Daniel durfde anders te zijn. Hoe heeft Daniel van zijn geloof getuigd? Interessant voor mij, hier staat in de tekst, Daniel nam zich voor, vers 8. Letterlijk staat hier, Daniel nam zich in zijn hart voor, om dit voedsel niet te eten. Dit laat zien dat zijn beslissing binnen, in het binnenste, genomen werd. Daar beginnen we anders te zijn, niet buiten. De beslissing om anders te zijn begint niet bij de kapper, als je met het nieuwste kapsel rondloopt, of als je met de nieuwste jeans, of met de meest modernste earpods rondloopt. Dat is niet anders zijn, maar het begint in je hart. Zoals Jezus zegt, want uit het overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. De belangrijkste en cruciaalste koersbepalingen in je leven beginnen in je hart, in het centrum van je wil en emoties. Daar kan je een vrije keuze doen vanmorgen in de tegenwoordigheid van God om te zeggen, ik wil anders zijn. Ik wil niet met de menigte meelopen. Maar het moet in je hart beginnen. Heren, ik wil anders zijn. Daniels wil was niet voorbestemd. Hij was geen robot. Hij deed het niet vanwege zijn ouders of leraars. Het was zijn eigen beslissing, diep in zijn hart. Ik wil de Here dienen, ik wil de Bijbel gehoorzamen, niet de menigte van anderen. De geest van onze tijdperk, ik ga voor God, koste wat het kost. En hij brengt zijn beslissing rechtstreeks in de praktijk. Hij gaat naar de staatsminister Aspenas, hoogstpersoonlijk, en durft zijn probleem bij hem aan te kaarten. Geef ons ander voedsel. Was het de moeite waard? In Handelingen 5:27 staat: hebben wij u niet ten strengste bevolen, zeggen de Joden tegen Petrus, hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. En dan komt de antwoord van Petrus. Men moet aan God meer gehoorzamen dan aan mensen. Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Dat is wat Daniel deed. Koste wat het kost. Ook al zou het mij het leven kosten, ik gehoorzaam God meer dan mens. En God geeft Daniel genade in de ogen van de staatsminister. Hij was nog niet net bereid om ja te zeggen, maar hij zei, oké, wat jullie eten, maakt niet uit, maar één ding, ik wil dat jullie net zo gezond zijn en net zo knap als de anderen. Hoe jullie dat doen, is jullie ding, maar dat moet gebeuren. Want als jullie mager zijn, nou, later dan zou het mij mijn kop kunnen kosten. En dus gaat Daniel naar de kamerheer, dat was de keukenmeester, verantwoordelijk voor het eten en zegt, geef ons een proefperiode van 10 dagen. Alleen maar groenten en water. Groenten en water. Nu moeten we weten, groenten toen, dat was niet de vegetarische alternatieve voor het normale dieet. Groenten, dat hield geen soja in, waar de proteïnes binnen zaten, en geen plantaardige vetten. Dat betekende alleen maar tomaten, komkommers, olijven en wat ook, en sla, dat was het. Dus menselijk gesproken was het onmogelijk dat jonge mensen van 15, 16, 17 over een langere periode zouden kunnen groeien zonder proteïne en zonder vet. Dat werkt niet, want die 4 dingen heeft de mens nodig. Sla en komkommers die hebben wel mineralen en vitamine, maar geen proteïnes. Dus God heeft een wonder gedaan. Daniel geloofde in een God die wonder doet. Die zijn macht in tijd en ruimte kan laten zien. Maar hij moest een stap doen in het geloof. Anders kon je dit wonder niet beleven. En zo is het ook vandaag. God doet geen wonder om ons plezier te geven, damit we ons lekkerder voelen, of damit we misschien kunnen balen, hè, wat ik voor een God heb. God doet alleen maar wonder om zijn rijk te bouwen. Als wij gehoorzaam zijn en hem volgen, dan kunnen we wonder beleven. En dan kunnen we beleven dat God ons niet in de steek laat. Psalm 25, vers 1 tot en met 3. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Als je stappen neemt in het gehoorzaam en in het geloof, zul je ervaren, God laat je niet in de steek. En dan laat God je ook wonderen zien. Krijgen we de volgende punt? Ruben? Ja. Hoe God zich tot Daniels geloof betuigt, bekend. Toen de 10 dagen om waren, waren Daniel en zijn vrienden niet alleen zo gezond en net zo knap als de anderen, maar ze waren nog gezonder en nog knapper. Zagen dus nog veel beter uit als de anderen. Dus zo heeft God zich bekend tot het geloof van Daniel. In het Hebreeuws staat hier letterlijk, ze waren vet in hun vlees. Sterk en fit. Maar Daniel moest eerst een stap in het geloof nemen. Je ervaart Gods wonderen in de mate waarin je stappen in je gehoorzaam neemt. Hij gaf hen het vermogen goed te kunnen leren. Dat vond ik interessant. Als jullie naar school gaan of naar universiteit, waar komt je vermogen vandaan om goed te kunnen leren? Alleen maar van je stampen en van je lezen? De Bijbel zegt, het vermogen om goed te kunnen leren komt van God. Dus dat is een andere mogelijkheid om stappen in het geloof te nemen. God, ik vertrouw je dat jij mij in staat zet om goed te kunnen leren. Bid je, als je de toetsweek ingaat, als je de toets ingaat, God, geef me nu de concentratie. Het vermogen om goed te kunnen leren komt van hem. om de literatuur en wetenschappen te beheersen, komt van hem. En dan gaf God nog iets bijzonders aan Daniel. Hij gaf hem een bovennatuurlijke gave om dromen en visioenen te verklaren. Later in het boek Daniel zien we hoe hij dat kon toepassen toen Nebukadnezar die droom had. Daniel kon hem uitleggen. Dus God kan onszelf bovennatuurlijke gaven geven om hem te dienen, als we stappen in het geloof doen. Ik herinner me toen ik in Tübingen aan een seculaire universiteit theologie studeerde, moesten we in het Oude Testament een belangrijk werkstuk afleveren, die ook voor het BA-examen telde. We moesten over Exodus 14 schrijven, de overtocht door de Rode Zee. En de taak was om deze tekst historisch kritisch te analyseren. Ik deed wat ik kon, maar toen het bij het wonder zelf kwam, schreef ik alleen maar dat het zo gebeurde als het daar staat. Dat inderdaad, op bevel van God, Mozes de Rode Zee spleette en dat als een muur rechts en links van hem stond, van de Israëlieten stond. Dus voor dit werkstuk kreeg ik een onvoldoende. Met de aantekening dat dit onwetenschappelijk was, wat ik geschreven had. Interessant. Normaal gesproken had je voor het examen ook een Oude Testament werkstuk nodig. Maar God heeft ingegrepen en mij geholpen dat het werkstuk in het Nieuwe Testament zo goed was, dat ik het Oude Testament kon compenseren. En dat ik later niet alleen het eindexamen kon halen, maar later zelfs leraar en professor van het Oude Testament geworden ben. Want dat is wat ik nu onderwijs op Cornerstone. Als die leraar dat wist, die is dan misschien al overleden. Maar ik kon met mijn geloof in wat dat de Bijbel zegt, in Afrika een hele kerk beïnvloeden. En hier zendelingen die naar de hele wereld toe gaan. Dus God heeft inderdaad zich tot de geloof van een teenager toen op de universiteit bekend. Ik was nog jong. Als je stappen in het geloof neemt, kan God je wonder laten zien. Ik wil afsluiten. Only dead fish go with the flow. Dus wat ben jij? Als je dood bent, dan ga je met de flow, met de stroming. Als je levend bent, dan ga je tegen de stroming in. Ben je een dode vis of ben je een levende vis? Hier heb je de salmen boven, de levende salmen, die tegen de stroming in zwemmen. En beneden, ja, dat is het. Als je met de menigte meegaat, de geest van dit tijdperk volgt, dat is hoe je zou eindigen. Dus vanmorgen moet je een beslissing nemen. En je kunt een beslissing nemen, want in de tegenwoordigheid van God ben je vrij. Wil je tegen de stroming in God volgen? Of wil je met de menigte meegaan? Amen.